Dus 1939, reken maar uit, 33.
Oh, ja.
33 jaar, ja.
En waar woonde u toen?
Precies aan dit... oh nee, in 1933 niet. In Rotterdam in ieder geval. In het noorden van Rotterdam, ja.
Hoe was de reactie van u aan uw omgeving toen u hoorde dat de oorlog was?
De reactie van mijn omgeving toen het oorlog was.
En u zelf?
Nou, die was nogal nerveus, want ik moest direct, ik was bij de voormobilisatie betrokken.
Wat is
dat? Weet niet of jullie dat ook, dus, nou, als er oorlog is of dreigt, dan wordt het leger opgeroepen. Hè? En daar hoorde ik net nog bij. Als ik een jaar ouder geweest was, dan had ik niet meer in militaire dienst gemoeten. De enige die bij onze compagnie was, van 34. En die mocht 4 maanden later naar huis. En die is nog net doodgeschoten. Dat is nou net de enige die... Goed, maar ik ben dus in 33 en nou, bij de voormobilisatie. Oh, dat vertel ik. Als je dus oorlog was, dan werd het leger opgeroepen. En een aantal mensen daarvan, die horen bij de voormobilisatie, noemen ze dat. Dan moet je zorgen dat het leger dat komt, de overgrote hoop, dat die onderdak heeft. Dat daar kleren voor zijn en alles wat ze nodig hebben, begrijp je wel?
Oh ja.
Ja, dus, nou, dat was direct nogal een hevig iets, zeg maar. Ik woonde toen wel hier, hoor. Ik woonde aan dit adres.
Hier?
Oh. Ja, hoor. Het heeft zich allemaal hier afgespeeld. Nou, toen moest ik in Delft opkomen. Dat is het. Dus dat was hier nogal een hele consternatie.
Ja.
Ja, en ik ben zelfs de avond terug. Ik ben 's middags gegaan. Ik ben de avond nog in een uur. Ik ben nog sneller gegaan dan die schaatsers. Op een uur van Delft nog even naar hier om mijn kinderen weer even te zien. Dus dat was wel een consternatie. Hè? Ja. Ja. Maar de oorlog overviel me niet, hoor.
Nee?
Nee.
Dus u verwacht het wel?
Ja, dat verwacht ik zeker, ja.
Wat was er veel veranderd toen de oorlog kwam en daarna?
Ik versta het niet goed. Het kan ook aan mij liggen, omdat mijn gehoor een beetje...
Ja. Nee, ik praat een beetje gek.
Ja.
Wat was er veranderd toen de oorlog kwam en na de oorlog, dus toen het afgelopen was? Wat veranderde toen in Nederland?
Nou... Dat is ook een vraag, daar kan je wel een hele week over bezig blijven, ze.
Dus er was veel veranderd.
Ja. Er is natuurlijk in die zin, in de oorlogsjaren is er zoveel veranderd, dat is wel bekend. Toen de oorlog begon, uitbrak, dat was in 1939, hoor. Vergeet het niet. De meeste Hollanders... Die denken dat de oorlog pas in 1940 begonnen is. Maar dat is niet waar. In 1940 heeft de oorlog zich uitgebreid ook tot ons land. Toen zijn de Duitsers hier binnengekomen, begrijp je?
Mm-hmm.
Maar dan was de oorlog al een jaar aan de gang. Dan waren de Duitsers, waren Polen aangevallen. Hè? En daar is dan de wereldoorlog uit ontstaan, waarbij ook andere landen betrokken werden. Hè? Maar... In 40 kwamen wij dus onder de, wat men zo populair zegt, onder het Duits beheer. Die namen hier, die werden, wat hier de burgemeester was, of wat de minister was, die werd vervangen door een Duitser. Die Duitsers die hadden het hier op allerlei terreinen voor het zeggen. Hè? En... Dus dat is een enorme verandering geweest. Als het je echt interesseert, dan kan ik je raden. Maar dat kan je beslist voor je, res, voor je scripten niet allemaal even nalezen. Want ik heb boven zo'n heel stel boeken van de Jong. Al van de Jong gehoord?
Nee.
Dokter de Jong, nou die heeft voor de regering eigenlijk, voor het land, heeft hij de boeken, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog beschreven. Speciaal van Nederland. Nederland en Nederlands-Indië, daar is hij nu aan bezig. Nou, dus toen heeft ze geheel wat afgespeeld. Vooral in het begin waren die Duitsers nogal betrekkelijk vriendelijk, hè? Die
wilden...
Ja, ze wilden ons een beetje te vriend houden, een beetje paaien. En ook wel, als ze hier binnengekomen waren en de bevolking zou al direct in opstand gekomen waren, dan zouden ze hier veel meer soldaten nodig gehad hebben om de bevolking onder de duim te houden. Dan, terwijl ze die soldaten graag aan het front bij Polen enzovoorts wilden hebben. Hè? Dus ze waren niet vriendelijk omdat er van die vriendelijke lui op zichzelf waren. Want het waren eigenlijk misdadigers. Die, of eigenlijk zeer zeker misdadigers. Hè? Hitler, wel van gehoord.
Ja.
Dus in het begin deden ze wel vriendelijk, maar langzamerhand werden ze steeds strenger.
Dat geloof ik ook.
Ja, en langzamerhand gingen ze ook steeds meer de mensen onderdrukken en vervolgen. En toen werd het een waar een schrikbewind. Als je nu tegenwoordig leest van over de hele wereld van allerlei volken waar mensen onderdrukt worden en zo. Dan krijg je daar een beetje idee hoe het hier was. Dan was je nog niet gelukkig als je niet precies deed wat die Duitsers deden. Dus en aan het eind van de oorlog, ja, ik weet niet of je er veel van wil weten natuurlijk. Want daar is zo ontzettend veel van te vertellen. Van de mensen die in opstand kwamen, die vervolgd werden. De Joden die weggesleept werden, hè. Met al de gevolgen die jullie ook wel op school behandeld hebben en zo. En de verzetstrijders die er geweest zijn. De gewone mensen die steeds meer honger kregen ook. Hè. Maar die soms ook gingen meewerken met de Duitsers. Die meisjes die met Duitse jongens meetrokken. Om soms eens een lekker boterham te hebben of een sigaret. En al die dingen, ja, die... Je moet dadelijk maar precies vragen wat je nou nog eens verder wil weten. Want lieve help, dat is wat Fransen noemen een mer à boire. Een hele zee om leeg te drinken. Hè? Er is zoveel gebeurd. Ja, dank je. Maar aan het eind.
Oh ja, bedankt.
En dat weet ook mijn dochter nog wel. Aan het eind waren we, was ons land helemaal... Je zou kunnen zeggen leeggestolen en leeggeroofd. We hadden niet te eten en te drinken meer. Als de oorlog nog paar weken hadden geduurd, dan hadden we nu niet hier aan tafel gezeten om te praten. We waren van de honger omgekomen. Ja. Maar, en toen was het zelfs zo erg dat degene die Duitsland bevochten, dus dat was Engeland... Hè, die heeft in die erge tijd, toen we echt honger hadden, hadden vele mensen hongeruitdeen. Dat van die dikke handen en dat krijg je dan. Hè, van, je ziet het ook op de televisie wel eens bij die Afrikaanse volken van de honger. Dan gaat het te krijgen blijkbaar waterzucht. Hè. Nou, toen hebben de Engelsen voedselpakketten uitgegooid. En op die tijd heb ik het lekkerste gegeten wat er in mijn leven... Wat ik ooit gegeten heb.
Wat was dat?
Dat was gewoon witte brood met een pakje boter dat ik deed. Ja, ja. En toen waren we echt uitgehongerd. Dus, ja. Dan moet je zelf ook maar even zeggen wat je verder wilde.
Ja, bent u nog familieleden of kennissen kwijtgeraakt door de oorlog?
Nee. Nee. Nee, dat ben ik niet.
Gelukkig.
Ja, dat is zeer zeker.
Ja. Hoe dacht u toen en hoe dacht u toen en hoe denkt u nu over de Duitsers?
Ja, dat is natuurlijk een vreemde vraag eigenlijk. Want de Duitsers.
Ja, de.
Dat bestaat natuurlijk niet.
Nee, ik bedoel de oorlog. Dus Hitler en zo en al die mensen die.
Ja, over die lui denk ik nog precies hetzelfde.
Oh,
dat was gewoon een stel misdadigers. Maar je moet wel voorzichtig zijn met te zeggen.
De Duitsers.
Ja. Want ik heb net. Hier vanochtend stond er in de krant, ik weet niet of jullie die krant ook lezen, maar ik geloof in de Volkskrant, stond er een heel verhaal van een meneer die hier in Holland geweest is. En die was een Duitser, met een Hollandse vrouw getrouwd, maar die heeft geweigerd om dienst te nemen onder Hitler bijvoorbeeld. Begrijp je? Dan kan je niet zeggen de Duitsers, want dan zou die goede Duitsers er ook bij horen.
Ja,
dat is niet waar, want je had goede Duitsers ook.
Ja.
En je had ook slechte Nederlanders, hoor.
Ja.
Ja, dus.
Bent u wel eens opgepakt?
Nee.
Nee?
Nee. Wel bijna.
Nee. Hoe komt dat?
Nou, omdat ik hier een Joodse vrouw verborgen had.
Roos, u had een onderduik.
Ja. En... Het was dus in dit huis.
Oh?
En ja, want ik heb alles wat ik vertel, speelt zich wat mij betreft in dit huis af.
Oh.
En dan worden daar buren. En er was die Joodse vrouw alleen in huis. En mijn vrouw en de kinderen en ik waren uitgegaan. En toen hoorden ze de wc doortrekken. Hè? En ze denken, hé, er zijn inbrekers. Maar gelukkig dachten ze, ja, je weet het niet. Ze hebben het niet gedaan, maar anders dan was ik opgepakt geworden.
Dus die buren waren eigenlijk niet voor de Joodse mensen? Want als ze nou... Toch wel?
Nou, die wisten het niet.
Oh.
Dan vertelde je tegen niemand. Dat was veel te gevaarlijk.
Ja. Maar zat ze dan gewoon in huis? Zat ze dan niet...
Het waren geen Joodse mensen, er was één Joodse vrouw, ja.
Zat ze dan niet in de zolder of in de kelder of zo? Zat ze gewoon in huis? Gewoon?
Ja, gewoon. Dat was hier nou... Het was hier niet zo gevaarlijk als in een straat bijvoorbeeld. Hè. Maar kijk maar zo naar buiten. Ja, dan moeten die mensen... Hier, in een straat zie je zo wat er bij je overburen in huis gebeurt. Hier niet, hè. Dus, ja. Nee, wat dat betreft heb ik... ben er gewoon goed afgekomen, dus.
Weet u iets te vertellen over de NSB?
Ja, ook zoveel, ja. Ja.
Hebt u wel eens kennissen gehad of zo? Familie die erin zaten of zo?
Nee, die heb ik niet gehad. Geen enkele keer. Ik ben altijd nogal politiek bewust geweest, noemen ze dat tegenwoordig met zo'n mooi woord, hè. En ik ben altijd fel anti-fascisme geweest. Maar er is natuurlijk veel van te begrijpen. In die tijd waren er ontzettend veel mensen werkloos voor de oorlogen. Grote periode van werkloosheid wel. Zo'n 10 jaar heeft het ongeveer geduurd. Vanaf 1929 en zo tegen 1938 is dat... zo'n beetje weer afgelopen. Nou, en door die ellende waardoor niemand... Door die ellende had ik gezegd. Welke ellende? Wat was het ook alweer?
Over de NSB.
Ja, door die ellende van de werkloosheid, hè, waren veel mensen die zagen het niet meer zitten. En dan komt er zo'n man, nou eerst in Duitsland was dat, want dat was het grote voorbeeld. En die zei maar, ik zal jullie aan werk helpen. En die toverde die eenvoudige mensen allerlei dingen voor. Maar hij toverde ze niet voor, maar hij deed het nog ook. Want hij had in een paar jaar, dat moet men nooit vergeten, de werkloosheid opgelost. Alle Duitsers waren het aan het werk. Er was een grote welvaart. Maar dat wil zeggen, hoe had hij die opgelost? Door allemaal autowegen te laten aanleggen. Autobanen, weet je wel, dat zijn nu autobanen waar wij op rijden. Die zijn in het begin door Hitler aangelegd. En nou niet om de werkloosheid op te lossen, maar om mooie banen te hebben, dat die in de oorlog gauw in het voor hem vijandelijke land zou zijn. Hè? Ja, en zo heeft hij andere mensen die werkloos waren, die heeft hij de oorlogsindustrie aan het werk gezet. Het is werkelijk waar. Hitler die heeft wat dat betreft de werkloosheid opgelost. Nou, toen waren er hier in Holland ook mensen die, ja, die werden ook in die ellende getroffen door wat ze noemden die idealen en zo. En daar zijn verschillende fascistische, nationaal-socialistische verenigingen, organisaties geweest. Want ik geloof dat je vraagt naar de NSB. Mm-hmm. Maar de NSB, dat is de organisatie die er het laatst bijgekomen is, maar die het meest bij het volk aangeslagen is. Die heeft het grootste aantal leden gehad. Ook voor de oorlog hadden ze, ik dacht eerst 4 Kamerleden en later 8 Kamerleden. Dus die hadden behoorlijke invloed gekregen. En er waren ook kleinere groepjes die elkaar ook bekampten. Nou, en wat heeft nou die NSB gedaan? Dat is misschien wel aardig als je dat weet. Oorspronkelijk zeiden ze bijvoorbeeld, alle Nederlanders, en daar rekenen ze ook de Vlamingen bij, dat is één en zo, één broederschap. En wij zijn voor koningin en vaderland. Ze waren reuzen voor het koningshuis, zeiden ze. En Joden konden ook lid zijn van de NSB. Dat was bij hen geen vraag, het was een Nederlandse kwestie, hè? Maar toen Hitler eenmaal hier ons land binnengevallen is, en al eerder met de Joden al zo, toen werden ze ook tegen de Joden. Hè? En ze gingen alles doen wat Hitler vroeg. Zelfs het ergste. En daarom is Mussert, dat was de leider van de NSB, later doodgeschoten. Toen heeft hij de soldaten naar het Oostfront, dus in de richting van Rusland, Nederlanders geronseld voor de Duitsers. En dat geldt als een soort landverraad. Hè? Want hij had aan Hitler trouw gezworen dat hij alles zou doen wat Hitler wilde. Oh. Ja, en als je nou, dat is dus toch wel, dat begrijp je toch wel, in strijd met wat hij gezegd heeft, dat hij een Nederlands doel diende. Want hij maakte, hij gehoorzaamde niet aan wat de Nederlanders wilden, maar aan wat Hitler wilde. Dus, wat was nu precies de vraag ook weer? Ik ben kwijt.
Had u kennis gehad die de NSB, of nee, weet u iets te vertellen over de NSB?
Ja. Nou, ja, wat moet ik nou verder zeggen?
Ja, dat is wel genoeg hoor.
Ja, nou, er is zoveel van te zeggen natuurlijk. Wat wil je graag verder nog weten?
Ja, hoe ze waren tegen de mensen of zo. Maar dat weet ik nou wel.
Ja.
Hoe ze, ja, dat weet ik nou wel.
Ook hier heb je gehad, laat ik zeggen, goede NSB'ers. En je hebt er rotzakken bij gehad. En de goede NSB'ers, dat zijn zo sommige van die domme mensen die niet goed te eten hadden, jarenlang ellende en zo. Die niet eens wisten bij welke partij ze waren. Maar de slechte NSB'ers, ja, die brachten, ik zal maar zeggen, wat ik nou had, een Jodin in huis, die gingen je aanbrengen. En die deden bij de politie allerlei dingen met Joden wegslepen. En ja, dat waren gewoon verraders, dat waren minder lui hoor. Ja?
Ja, heeft u in het verzet gezeten of kennissen gehad die in het verzet zaten?
Of ik in het verzet gezeten heb? Ja. Nee. Nee.
Ook geen kennissen gehad?
Wat?
Ook geen kennissen gehad die in het verzet zaten?
Nou, ja, toch wel. Ja, het verzet, heb je weer zoiets. Ik heb wel dingen ondergronds gedaan met verspreiden van berichten en zo. Oh, ja. Maar je moet mij niet als een verzetstrijder zien, dat is niet zo, nee.
Ja, wat deed het verzet zo?
Wat?
Wat deed het verzet?
Wat het verzet deed?
Ja.
Nou, dat heeft ontzettend veel gedaan.
Ja?
Ja. Het verzet, dat is, dacht ik, begonnen met krantjes uit te geven. Hè? Maar later zijn ze ook voor al die mensen die ondergedoken zijn, Joden, verzetstrijders en zo, zijn ze valse papieren gaan maken. Hè? Valse passen. We moesten voor de Duitsers passen hebben.
Oh ja, ja.
Ja, dat is het meest vernederende. Ik heb het vanmorgen nog tegen iemand verteld. Vernederende wat ik meegemaakt heb. Dan moest je op stadhuis komen en een pas. En dan moest je zo op een stempel kussen. Moest je zo je duim drukken. En die duim die kwam op die pas en zo. Dus hier wat. Je kon gewoon als een misdadiger. Kon iedere Duitser je op straat aanhouden en zeggen, geef je passes. Hè? Zo was het. Nou, die gingen dat verzet ging die passen namaken. En nu was er ook in een oorlogstijd, dat heb ik nu 2 maal meegemaakt, want ik heb nog een oorlog meegemaakt.
Oh ja, Eerste Wereldoorlog.
Ja, maar dan is een kwestie, dan moet men de bevolking zo goed mogelijk te eten geven. Dus er is een distributieregeling. Je kan maar niet zomaar met je geld naar de winkel lopen en zeggen, ik wil dat en dat kopen. Nee, dan was het, je kreeg kaarten en dan kon je de ene week zoveel broden van dit kopen en zoveel boter, de andere week weer geen boter en meer wat. Dat werd precies gerantsoeneerd. Hè? Dat werd, nou, maar al die mensen die ondergedoken waren en zo, die moesten dus ook distributiekaarten. Nou, dan gingen die verzet, want we hebben het nog steeds over het verzet.
Ja.
Die ging distributielokalen, dus waar die kaarten uitgereikt werden. Je moest met zo'n kaart dat je had, zo'n persoonsbewijs, moest je naar een distributielokaal. En dan kreeg je 1 keer in de maand of de 3 maanden, weet ik niet, zo'n pak van die kaarten. Nou, dan gingen zij distributiebureaus overvallen om die kaarten te stelen en zo. Hè? Ja, en later hebben ze hebben ook later wel bevolkingsregisters overvallen. Een bevolkingsregister, weet je wat dat is? Op het stadhuis, daar staat iedereen in. Dus die gingen ze overvallen en verbranden bijvoorbeeld. Zoveel mogelijk, gelijk de Duitsers tegenwerken. En ook wel Duitsers. Overhoop schieten en zo, hè? Gevaarlijke lui. Ja, die Duitsers hadden natuurlijk ook wel heel veel moorden zelf op te geweten. Maar ja, dat heeft het verzet ook gedaan. Er zijn ook vrij veel mensen in het verzet gevallen. Ja. Maar de meeste Nederlanders die maakten zich er niet druk om, hoor. Wij moesten bijvoorbeeld ook in de oorlog het radiotoestel inleveren.
Oh, ja.
Dat je had. Hè? Nou.
En deed iedereen dat netjes? Of,
ja.
Ja?
Ja, ja.
Oh,
ja.
Waarom? Waarom dacht niemand niet van kalm lekker of zo? Of leefde één radio en hield lekker één thuis? Of zo?
Die mensen zijn er natuurlijk wel. Hè? Maar mensen zijn in het algemeen niet zo edel als. Als je zo oorspronkelijk zou denken, je zou natuurlijk zijn, in jullie geval, dan zeg je, ik kan het makkelijk zeggen, ik had namelijk geen radio, ik had radiodistributie, dus daar kwamen ze niet aan. Maar mensen die, ik heb wel van een agent gehoord, dat er mensen waren die beslist geen NSB'er waren, hè? Maar die de buurman gingen aanbrengen omdat hij nog een radiotoestel gehouden had. Want er zijn natuurlijk toch mensen geweest die het niet ingeleverd hebben. Hè?
Mm-hmm.
Maar alleen maar uit verontwaardiging dat die buurman nog een toestel had.
Oh ja.
En zij niet. Zo zijn helaas veel mensen. Hè?
Ja, ja.
Maar er waren natuurlijk veel mensen waar dat niet gold. Ik heb ook wel eens grappig iets meegemaakt. We moesten bijvoorbeeld ook.
Je hebt nog thee laten koud.
Ja, ze laten me maar praten. Ja, ik heb wel eens wat grappigs meegemaakt. We moesten ook koper inleveren en tin, hè. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Mijn schoonvader die woonde daar bij het spoor en daar hebben we in de tuin het tin dat ik had begraven. Maar toen hoorde ik van iemand die op dat bureau geweest was, dan zaten daar allemaal mensen en dan kwamen de mensen hun tin inleveren, hè? Of hun koper. En dan had er een mevrouw die had zo'n hele blik, maar allemaal poppetjes op stonden, van versierselen, zoals ze wel eens op zo'n etagère hebben, weet je wel, zo van die mooie beeldjes en zo. En ze zei, hier heb je het. En ze werd zo nijdig, en toen trapte ze het op de grond in elkaar. Waarop die ambtenaar zei, maar dat had u niet eens hoeven inleveren.
Oh, wat jammer. Zo, dat is jammer.
Ja.
Ja, hoe ging het verder met de economische toestand van Nederland?
Ja, ik...
Lekker.
Nee. Zo. Je moet het nog eens herhalen, want ik verstond dat echt niet duidelijk.
Hoe ging het verder met de economische toestand van Nederland?
Economische toestand? Nou, economie, daar heb ik geen verstand van. Maar het ging slecht gewoon. Nou, slecht. Ja, wat bedoel je daar nou precies mee met de economische toestand? Het ging eigenlijk niet slecht, want er werd flink verdiend. Als je een wat ze noemen bijvoorbeeld... Als je werkte in een bouwbedrijf, dan kon je ontzettend veel verdienen door voor de Duitsers bunkers te bouwen, bijvoorbeeld. Ja, dus, maar wat bedoel je nou precies met die vraag? Die is me niet duidelijk. Hoe het economisch was.
Nou, toen de oorlog afliep, werd het dan gelijk wat beter of was het, moest het pas na een paar jaren? Werd het dan na een paar jaren beter of
Ja, dat is... Kijk eens, in de oorlog... is het qua werk niet zo slecht geweest. Ook hier was de werkloosheid opgelost, hoor. Maar aan het eind van de oorlog... ja, toen zaten we hier met een land dat helemaal leeggeroofd was. Er was niet te eten en te drinken. En er was... ja, we hadden geen textiel. We waren werkelijk ontzettend arm geworden. En dat heeft jaren geduurd. Die opbouw weer, hè. Maar zo arm. Maar Amerika, die heeft ons geholpen, hè. Alle westerse landen. Met het zogenaamde Marshallplan. Wel eens van gehoord?
Nee.
Nee?
Dat weet ik.
Nou, dat is een Amerikaanse minister geweest.
Oh, wacht. Is dat die plan dat alle landen samen gingen werken of zoiets? Ik heb er wel
eens... Nee. Dat is de NAVO die je bedoelt. Nee, een Marshallplan, dat is een hulpplan. Waarbij de Amerikanen... alle ontzettend grote hoeveelheden geld gegeven hebben om Europa weer op de been te helpen. Want Europa, dat was een puinhoop hier, hoor. Het was hier niet zo'n puinhoop als in Duitsland bijvoorbeeld, maar ja, we hadden niets meer. We hadden geen kleren, we hadden niets meer. Dus nee, dat is geleidelijk toch weer gekomen. Ja, maar dat heeft jaren geduurd, hoor. Dat heeft... Eigenlijk in 10 jaar na de oorlog, toen is het, ja, toen is het wat de opleving echt begonnen. Ja. Ja, dat is nou net de tijd die jullie hebben meegemaakt.
Nee, dat, gelukkig.
Nee, die tijd die daarna komt.
Oh, zo.
Ja, jullie leven in een tijd, daar heb je gewoon nog geen idee van hoe dat vroeger was. Nee, gelukkig niet, hoor.
Nee.
Ja.
Ja, dat is alles gelukkig. Jij hebt nog plaatjes of zo die je kan kopiëren.
Wou je plaatjes hebben?
Ja, nee, dat geef ik u terug, hoor. Maar dan kan ik kopiëren. En dan,
beste kind, hele stapels heb ik wel, denk ik, voor je.
Ja?
Boeken. Dan moet ik even verzinnen. Onthoud het maar, laten we eerst het gesprek met doorzetten.
Ja, dat is alles. Ik heb verder geen vragen.
Oh, is dat alles?
Ja.